Als u uw Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om de Bijbel met mij op te slaan. En dan lezen we in Romeinen, Romeinen hoofdstuk 12. En dan beginnen we bij het eerste en tweede vers. En dan lees ik eerst met u het gedeelte van vanmorgen, het hoofdgedeelte. En daarna bid ik met u samen. Romeinen 12, vanaf vers 1. En de teksten die ik aanhaal, die zal ik ook projecteren. En we beginnen bij het eerste vers van Romeinen 12. En dan schrijft Paulus: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dan verderop in vers 12 geeft Paulus drie voorbeelden. En het twaalfde vers van Romeinen 12, dat is eigenlijk een van de kernteksten van vanmorgen. En daar schrijft Paulus in vers 12: verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Nou, die eerste twee, die heb ik al eerder met jullie behandeld. Toen ik sprak over hoopgevend vaderschap. En de tweede, vreugde in verzoeking, naar aanleiding van Jacobus 1, vers 2. En vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij het derde. Om de opdracht om te volharden. En letterlijk betekent dat, volharden betekent het volhouden tot het einde. En dus te volharden in gebed. En als we het over gebed gaan hebben, dan lijkt het mij gepast om te beginnen met gebed. Vader, dank u, Heer, dat we uw woord vanmorgen, uw kostbare woord vanmorgen in ons midden hebben. Heer, het woord, Heer, dat u geïnspireerd heeft, Heer, dat uw woorden bevat. En ziet ze bad dat zojuist ook, Heer. Wat ik heb voorbereid, Heer, dat zijn woorden. En ik wil u bidden, Heer, dat u vanmorgen komt en dat u met uw geest, dat u leven blaast in die woorden. En dat wat Paulus hier schrijft in Romeinen 1 en 2, dat het vanmorgen werkelijkheid mag worden, Heer. Dat als wij uw woorden horen, dat u van binnenuit, Heer, ons wilt gaan veranderen. En dat is iets, Heer, wat ik niet kan. Dat is iets wat wij zelf niet kunnen. Dat is iets wat u alleen kunt. En ik wil u bidden vanmorgen, Vader, komt u met uw geest en spreekt u tot ons. In Jezus' naam. Amen. Goed, waar we het vanmorgen met u over willen hebben, is het volharden. Volharden in gebed. En ergens anders zegt Paulus het op een iets andere manier. In Colossense 4, vers 2. Daar schrijft hij: houd sterk aan in het gebed. En wees daarin waakzaam met dankzegging. Vanmorgen hebben we samen het Onze Vader gezongen. En dat lied, de ontstaansgeschiedenis van dat lied, dat vinden we terug in Lucas, in Lucas hoofdstuk 11. En in dat gedeelte zien we dat op het moment dat de Heer Jezus aan het bidden is, dat er een discipel naar hem toe komt met de vraag: Heere, leer ons bidden. Dus we zien daar een discipel die naar Jezus komt en zegt: Jezus, hoe moeten wij bidden? En Jezus leert ze hoe ze moeten bidden. En dat is het Onze Vader wat we vanmorgen gezongen hebben. En daar ging het dus op de vraag van hoe dat wij moeten bidden. En vanmorgen wil ik ingaan op de vraag: waarom bidden wij eigenlijk? En gelukkig geeft ook de Bijbel hier een heel duidelijk antwoord op. We gaan vanmorgen ontdekken welke functie dat gebed heeft. Als je nadenkt over bidden, dan hebben we God aan de ene kant. En aan de andere kant heb ik mij als degene die bidt. En we gaan eerst de focus leggen op God. En dan gaan we ontdekken welke functie dat de Heer heeft. Welk plan dat hij heeft met gebed. En daarna verleggen we de focus en dan gaan we kijken naar onszelf. En dan gaan we ontdekken wat het gebed zegt over jou en mij. Wat ons gebedsleven zegt over jou en mij geloofsleven. En er zijn momenten in je leven, en ik heb die momenten ook gekend, dat je soms echt vertwijfeld kunt afvragen van: Heere God, wat wilt u eigenlijk met mijn leven? Vorige week sprak Jonathan Schouten daar ook over, gaf hij een voorbeeld dat hij twijfelde en dat hij worstelde met de vraag: Heere, wilt u dat ik in de zending ga? Wilt u dat ik naar dat of dat gebied ga? Het kan ook zijn dat je aan het nadenken bent over een nieuwe baan, al dan niet gedwongen omdat je ontslagen bent. En dat je afvraagt: Heere, wat wilt u? Waar wilt u dat ik naartoe ga en waar wilt u dat ik ga werken? Of als je nog wat jonger bent en je hebt een jongen of een meisje leren kennen, dat je afvraagt van: Heere, is dit nou degene die u bedoeld heeft voor mij? Of moet ik nog wat verder uit gaan kijken? En daar kun je echt vertwijfeld over zijn. Heere, wat is uw wil? Maar gelukkig zijn er ook momenten en situaties waar je niet onzeker over hoeft te zijn. En een van die dingen is dat God wil dat jij, dat ik, dat wij tot hem bidden. En voordat ik verder ga, voordat we over een aantal dingen gaan nadenken vanmorgen, wil ik je vragen om dat heel goed op je laten in te werken. Wat je hier vanmorgen gaat ontdekken, en misschien voor de eerste keer, en misschien bij herhaling, dat God wil dat jij tot hem bidt. En we kunnen het niet over bidden hebben als we niet weten waar we het over hebben. Dus wat houdt bidden, wat houdt dat eigenlijk in? Letterlijk betekent het werkwoord bidden vragen. God vragen om dingen. En met dingen bedoel ik niet voorwerpen. Meer in het algemeen. Alles waar je hart naar verlangt. En dat je dat neemt en dat je dat voor God neerlegt en dat je daar God om vraagt. En natuurlijk, en we hebben dat vanmorgen in de liederen ook heel mooi gezien, als je tot God bidt, dan doe je dat niet alleen om hem iets te vragen. Dat doen we ook om onze zonden te belijden. Om hem te danken en hem te prijzen. Maar precies, om precies te zijn, bidden is vragen. En daarom zegt Colossenzen 4 vers 2, we zagen dat net, houd sterk aan in het gebed, met of onder dankzegging. Dus dankzegging moet altijd onderdeel zijn van ons gebed. Maar in strikte zin betekent bidden vragen. Nou, in dit verband is een leuk voorbeeld te noemen van een bekende predikant, D.L. Moody, die in rond 1800 Schotland bezocht. En hij was op bezoek bij een lagere school en was gevraagd om daar een toespraak te houden. En aan het begin van die toespraak stelde hij dezelfde vraag waar we nu het over hebben. Wat is bidden? Dus hij stond daar zo voor enkele honderden schoolkinderen en begon zijn toespraak, misschien wel naar beneden kijkend, wat is bidden? En hij kijkt op en ziet honderden handen in de lucht gestoken. Het was bedoeld als een retorische vraag, dus zo'n vraag waar je eigenlijk helemaal geen antwoord op hebt. Maar ja, nu hing het daar in de lucht. En wat hij deed, hij wees een jongetje dat voorin zat, wees hij aan en zei van: nou, zeg het maar eens. Nou, die jongen, deze gebeurtenis is op papier gezet, dus we weten exact wat er op dat moment gebeurde. Hij stond op, hij aarzelde niet en zei het volgende. Kijk maar even met mij mee. Dit is wat hij zei. Hij zei: bidden is een aan God bekendmaken van onze begeerte. Naar dingen die met zijn wil overeenstemmen, in de naam van Christus, met belijdenis van zonde en dankbare erkenning van zijn barmhartigheid. Klein jongetje, ik zie Toos lachen. Klein jongetje, lagere school. En het is zo mooi om te zien wat de reactie van die predikant was. Hij zei: jongen, jij mag dankbaar zijn dat jij in Schotland geboren bent. Want wat is dit namelijk? Dit is de 98ste vraag van de kleine Westminster Confessie. En wat zei de jongen? Dat is natuurlijk nog veel belangrijker dan dit voorval. Wat hij zei: bidden is een aan God bekendmaken van onze begeerten. En dat is waar het bij bidden om gaat. Belijdenis van zonde, dat zien we hier ook terug. En dankbare erkenning van zijn barmhartigheid. Dat gaat samen met het bekendmaken van onze begeerten, van onze verlangens aan God. Maar de essentie waar het om draait is dat wij door onze begeerten, onze vragen naar God voor te leggen, dat wij onze afhankelijkheid tonen naar God toe. En hier wil ik even met jullie langer bij stilstaan. Wat we hier dus zien vanmorgen is dat God wil dat jij en ik, wij zijn schepselen, hem vragen om dingen. Maar het is niet alleen wat hij wil. Het is niet alleen een opdracht. Het is niet alleen dat God dat wil, maar God verlangt ernaar. God wil ontzettend graag dat wij bij hem komen en dat wij hem om dingen vragen. Spreuken 15 vers 8 zegt bijvoorbeeld: het gebed van de oprechte is hem wel gevallig. God verlangt zo naar onze gebeden en om ze te kunnen beantwoorden dat hij zegt in Jesaja 65 vers 24... en ik gebruik hier de nieuwe Bijbelvertaling. Daar zegt God: ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal ze verhoren terwijl ze nog spreken. En het gaat nog verder. God neemt zelfs speciale maatregelen om ervoor te zorgen dat hij voortdurend om... En ik zet er even dus aanhalingstekens. En wat ik nu ga zeggen, dat wil ik met alle eerbiedigheid zeggen. Dat hij voortdurend wordt lastiggevallen. Kijk maar eens met me mee. In Jesaja 62 vers 6 en 7. Opnieuw de nieuwe Bijbelvertaling. Jeruzalem, zegt God bij monden van zijn profeet Jesaja. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet. Die nooit zullen zwijgen. Dag nog nacht. Jullie die hun beroep doen op de Heere, gun jezelf geen rust. En gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Dus God verlangt er zo naar dat wij zijn schepselen hem vragen om dingen, dat hij mensen aanstelt om hem geen rust te gunnen. Maar, zoals het hier staat, een beroep doen op de Heere en nooit te zullen rusten. Nou, toen ik op dit punt was aangekomen tijdens mijn voorbereiding, toen dacht ik: wat is dit toch iets geweldigs? Wat is dit iets groots? Wat zien we hier? We zien hier, en Toos bad het ook, de God, de schepper van het heelal, van alles wat gemaakt heeft. Hij die de zon zijn plaats gegeven heeft, die de baan van de manen en de sterren kent, die heerst over alles wat leeft. De God die jou en mijn leven in zijn hand houdt. Het is die God die ons niet nodig heeft, maar die ernaar verlangt dat wij komen en hem om dingen vragen. En dat heeft mij zo ontzettend geholpen om daarover na te denken. Over waarom? Waarom is dat zo, God? Waarom wilt u? Waarom verlangt u daar zo naar? Waarom is het zo dat u niet alleen wilt, God, dat ik kom om u dingen te vragen, maar dat u, met een moeilijk woord, dat u er behagen in schept. Dat u ernaar verlangt, dat u er zich over verheugt. Of zoals dat staat in Openbaringen 5 vers 8, dat het voor God is als gouden schalen vol reukwerk. Zo ziet God ons, als jij, als ik bij hem kom, met mij in gebed en hem dingen kom vragen. En dat hij maatregelen treft om te zorgen dat dit voortdurend, de hele dag door, dag en nacht, dat dit doorgaat. Waarom? Wat schuilt er achter dat verlangen van God? Dat wij komen om hem te vragen om dingen. En misschien zeg je: ja, dat ligt voor de hand. God is liefde. Het ligt in Gods aard om gever te zijn, om dingen te geven. Ja, en dat kan ik ook niet ontkennen. Dat is absoluut waar. God is liefde en God is een gever. Kijk maar eens in Romeinen 11, vers 35 en 36. Daar zegt Paulus: of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. God is een gevende God. Absoluut waar. Handelingen 17, vers 25. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven geeft, de adem en alle dingen geeft. En toch verheugt God zich erin. En het laatste vers van hoofdstuk 11 van Romeinen, wat we zojuist hebben gelezen, het 36e vers van Romeinen 11, laat zien waarom. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het is meer eervol om een gever te zijn dan om een ontvanger te zijn. Het is meer eervol om een gever te zijn dan om een ontvanger te zijn. Waarom? Als ontvanger ben je afhankelijk. Van wie? Van de gever. Maar de gever is volkomen onafhankelijk. En God wil dat wij tot hem bidden. En waarom? Zodat wij gaan zien hem als volkomen onafhankelijk van ons. En dat wij onszelf gaan zien als volkomen afhankelijk van hem. En daarom zegt God in Psalm 50, vers 15... Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. En u zult mij eren. Als jij komt, als ik kom met mijn vraag bij God, in mijn nood, met mijn begeerte, met mijn verlangens, dan beantwoordt God onze vraag. En dan worden wij geholpen. En dan krijgt hij de ere. Ik zal u eruit helpen, zegt Psalm 50, en u zult mij eren. En iets soortgelijks zien we ook dat Jezus zegt in Johannes 14, vers 13. Daar staat, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Dus, we mogen vragen om dingen. En waarom? Zodat de Vader verheerlijkt zal worden. Zodat de Vader getoond wordt zoals hij werkelijk is. Vol van glorie. Vol van genade. En God geniet ervan om zijn glorie, om de volheid van zijn genade te tonen. Aan de nederige, aan de zwakke, aan de afhankelijke. Kortom, aan de mensen die hem bidden. En waarom? Omdat op die manier zijn rijkdom wordt verheerlijkt en het jou en mij vreugde geeft. En dus bidden heeft een centrale functie in Gods schepping. We zien heel duidelijk in Jesaja 43 vers 7 dat God zegt dat hij ons geschapen heeft met een doel. We zijn hier niet zomaar. We zijn geschapen met een doel en dat doel is zijn glorie. En dat betekent dat, zoals we zojuist hebben gezien, dat elk persoon, geschapen door God, geschapen naar zijn beeld, dat elk persoon gaat opkijken naar hem. Zijn handen gaat openen en uitstrekken naar hem. Om al je begeerten, verlangens, je nood en je wensen aan hem bekend te gaan maken. Opdat wij ons gaan verheugen in hem op het moment dat hij ons geeft wat hij ons geven wil. En hij, God, alle glorie zal krijgen. En dat is bidden. Dus bidden is niet iets kleins. Bidden is niet iets van ondergeschikt belang. Iets wat je er even bij doet. Bidden is ook niet iets incidenteels in het leven van een kind van God. Nee, bidden vormt de kern van waarom dat God de schepping gewild heeft. Als je de krant leest, als je de media volgt, als je de wetenschap, als je die moet geloven, dan draait de schepping om het heelal, om de kosmos, om natuurkrachten, om supernova's. Maar de werkelijkheid is anders. De werkelijkheid is dat God de mens, jou en mij, geschapen heeft naar zijn beeld en dat wij in Gods schepping het middelpunt zijn. En Gods bedoeling is dat jij en ik, geschapen naar zijn beeld, zijn glorie laten zien. En hoe doen we dat? Op welke manier wil God dat gebeurt, dat wij zijn glorie laten zien? Dat is doordat wij door ons gebed afhankelijk weten van God. En laat dat eens goed op je doordringen. Ik wil je echt oproepen om in de komende tijd, vakantie staat voor de deur, om eens hier heel goed over na te denken. Dat je de diepte hiervan in gaat proberen te zien. Wat het betekent dat jij bij God komt en dat God ernaar verlangt dat wij komen met onze vragen bij hem. En welke plaats welke bedoeling dat hij daarmee heeft in zijn schepping. En als je dat gaat ontdekken, als je dat gaat zien, dan kan het niet anders zijn dan dat het je aanzet om te gaan bidden. En dat je met je vragen bij God komt. En dan kunnen we nu terug naar Romeinen 12. Vers 12 zei, volhard in gebed. Nou, wat we zojuist hebben gehoord, kan dat niet meer als een verrassing komen, wel? Als we hebben gezien, als gebed inderdaad zo'n centrale plaats inneemt in Gods plan met zijn schepping, dan kan het geen verrassing zijn dat God zegt, volhard, blijf volhouden in gebed. En ook zien we dat op meerdere plaatsen terugkomen in het Nieuwe Testament. Ik noem één voorbeeld, Efeze 6 vers 17 en 18, daar staat, en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Nou, wat betekent dit nou? Dit betekent dat je regelmatig bidt. Dat je vaak bidt. Volharden betekent dat je erop toezit dat bidden een onderdeel is van jouw dagelijkse leven. Net zoals dat je slaapt, ik zet er nu voetbal kijken tussenin, dat je slaapt, voetbal kijkt, eet en werkt. Zo wil God ook dat wij zijn woord lezen en dat we bidden. Op dezelfde manier dat we lucht in- en uitademen. Bidden is niet alleen een middel. Natuurlijk, we mogen God om dingen vragen, maar bidden is vooral een doel. Het doel is, zoals we zagen, dat wij door onze afhankelijkheid te tonen naar God, dat God de glorie krijgt. En dus, het doel van ons gebed is dat we God mogen verheerlijken. En ik geef een voorbeeld om dit op een andere manier duidelijk te maken wat ik hiermee bedoel. Elke periode, elke tijd, elke generatie heeft zo zijn eigen grillen. En op dit moment is dat het maken van selfies. Even naar de reacties, veel mensen herkennen dat. Wat is dat? Dat je van jezelf op de gekste plaats en op de gekste tijdstippen een foto van jezelf maakt. En vandaar dus ook die naam, selfie. En dat doet iedereen dan ook overal en je ziet de gekste voorbeelden zie je voorbij komen. Nou, stel je eens voor dat jij bent uitgenodigd, je hebt de eer gekregen om op audiëntie te komen bij koning Willem-Alexander. Nou, daar sta je dan en kort voordat je naar huis gaat besef je van, ik moet bewijs hebben dat ik hier ben geweest. Voor het thuisfront, voor je vrienden. Dus wat doe je? Je vraagt aan de koning of aan zijn assistent, mag ik misschien een foto maken? Zo beleefd ben je dan nog. En dat mag. Dus je pakt je telefoon, want zo gaat het dan bij het maken van jezelf. Je houdt hem een beetje schuin in de lucht. Je gaat voor de koning staan. Je glimlacht. Klik. En wat krijg je dan? Een selfie. Nou, wat is het resultaat? Jij staat breed lachend, glimlachend op de voorgrond. En de koning staat ergens vaag op de achtergrond. En dat kan ook gebeuren in ons gebed. En dat is wat ik bedoel met bidden, een middel. We mogen vragen, we mogen op audiëntie bij de koning komen. Maar we moeten daarbij niet uit het oog verliezen waar het doel is. En dat het gaat om de gever en niet om de gift. Dus, populair gezegd, maak van je gebed geen selfie. Nou, tot zover de focus op God. En nu wil ik de focus gaan verleggen naar onszelf. Als we dit voorgaande goed begrijpen, hoe belangrijk dat het is, hoe God ernaar verlangt dat wij bij hem komen, dat we tot hem bidden met onze vragen, dan kunnen we de volgende stap gaan maken. En de volgende stap is het tweede centrale Bijbelgedeelte en ik neem u mee naar Lucas. Lucas hoofdstuk 18 en dan lezen we vanaf het eerste vers. En dan lezen we, en hij, dat is de Heer Jezus, sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij, dat is die onrechtvaardige rechter bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat deze onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Nou, heel kort even iets over deze gelijkenis. Het komt een beetje uit de lucht vallen. Hoe dat dit gelijkenis toont dat God, zoals we eerder ook zagen, dat God een gevende God is. De Heer Jezus schetst in deze gelijkenis de situatie van een weduwe die naar de rechter gaat om hulp. Ze wordt onrechtmatig behandeld en ze wil dat de rechter zijn positie, de autoriteit die hij heeft, zal aanwenden, zal gebruiken om haar recht te doen. En die weduwe, dat zijn wij. Die weduwe, dat ben jij, dat ben ik. Zwak, arm, afhankelijk. Geen echtgenoot die voor haar belangen kan opkomen. En haar enige bron in dit voorbeeld is die rechter. En onze hulp, onze enige bron is God. En we zien hier dat die weduwe keer op keer komt, totdat de rechter haar uiteindelijk geeft waar ze om vraagt, om maar van haar af te zijn. En de kern van deze gelijkenis, dat zal u dan ook niet verbazen, is dat God zo anders is dan deze onrechtvaardige rechter. Hier in dit gedeelte zien we opnieuw dat God een gevende God is. Een God die een helper is van de afhankelijke. Jezus zegt dat als aanhoudend smeken een onrechtvaardige rechter ertoe kan aanzetten om een vreemde te helpen, hoeveel te meer zal God dan geen recht doen, schrijft dat gedeelte, aan zijn uitverkorenen die nacht en dag tot hem roepen. Dat is waar, zeg maar, de kern waar deze gelijkenis over gaat, maar er is meer. En hier wil ik even kort bij stilstaan. En op dit moment gaan we dus de focus verleggen van God naar onszelf. Het laatste vers, misschien dat je nog even kunt laten zien, Naad. Het laatste vers van hoofdstuk 18, vers 8, dat zegt: maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Dat betekent dus dat hier dit gedeelte verwijst naar de tweede komst van de Heer Jezus. De tweede komst van de Zoon des mensen. En ik denk vanwege dit vers, dit achtste vers, dat we deze gelijkenis dan ook moeten gaan zien in het verlengde van het gedeelte in Lucas 17, wat hieraan vooraf gaat. Lucas 17, vers 20 tot 37, dat gaat over de komst van de Koninkrijk van God. In vers 20 van dat gedeelte komen de fariseeën bij Jezus met de vraag wanneer dat het Koninkrijk van God zal komen. En daarop neemt de Heer Jezus ze mee aan de hand en vertelt ze hoe de dagen er zullen gaan uitzien voordat de komst van de Zoon des mensen zal zijn. Hij vergelijkt de komst van de Zoon des mensen met de zondvloed in de dagen van Noach, vers 26. En met de vernietiging van Sodom door vuur en zwavel uit de hemel, vers 28. En Jezus zegt dat die komst, de tweede komst van de Zoon des mensen zal zijn in de dagen voorafgaand aan die catastrofe. Dus als je dat in elkaar, zeg maar, alles bij elkaar ziet, dan is eigenlijk dit gelijkenis een aanmoediging, een bemoediging, om te blijven volharden in het bidden, totdat Jezus terugkomt. En dat zei ik in het begin ook, hè? Volharden betekent volhouden tot het einde. En hier zien we dus wat dat einde is. Het einde is als de Heer Jezus voor de tweede maal zal komen. De terugkomst van Jezus hier op aarde. En als Jezus dat dan zegt in vers 8, hij vraagt, maar zal de Zoon des mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? Dan zegt hij eigenlijk met zoveel woorden, als ik kom, hoe vind ik dan mijn discipelen? zijn ze blijven bidden? Of hebben ze de moed verloren en hebben ze opgegeven? En wat we hier dus zien, is dat de Heer Jezus hier een hele duidelijke link legt tussen ons geloofsleven en ons gebedsleven. Wat we hier zien is dat gebed en geloof, dat die hand in hand gaan. Nou, Martin Lloyd-Jones, een andere bekend spreker, heeft het ooit eens zo gezegd. En ik kan dat niet beter zeggen dan dat hij dat gezegd heeft. Dus ik wil dat eens met u naar kijken. Hij zegt het zo. Bidden is de ultieme uiting van ons geloof in God en van ons vertrouwen op Gods belofte. Niets laat op een duidelijkere manier zien dat je gelooft in God dan wanneer je op je knieën gaat en je het verwacht van God door met hem te praten. Bidden, zegt Martin Lloyd-Jones, is geloofsbelijdenis. Heb je het over bidden, heb je het over geloof. Heb je het over geloof, heb je het over bidden. En de Heer Jezus vanmorgen roept ons op om te blijven volharden in gebed. Als wij de moed gaan verliezen, als we stoppen met bidden, dan zal, als de Zoon des Mensen komt, geen geloof in ons vinden. En dit is een hele ernstige boodschap. En laat ik over één ding duidelijk zijn. De Bijbel is er duidelijk over dat de uitverkorenen zullen worden gered. Laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. De Bijbel is duidelijk dat Gods uitverkorenen zullen worden gered. Maar vers 7 laat zien dat deze uitverkorenen, die hebben een kenmerk. En wat kenmerkt deze uitverkorenen? Vers 7 is dat zij nacht en dag tot God roepen. Dat ze volharden in gebed. En Matthäus 24 vers 13 zegt, maar wie zal volharden tot het einde? Wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden. En dus volhardend bidden is wachten op God. Zodat je zegt, ja Heere, ik geloof. Ik geloof dat u bestaat. Ik geloof dat u een beloner bent voor wie u ernstig zoekt. Ik geloof dat u de schepper bent van alles wat leeft. En dat alle dingen in uw hand zijn. Ik weet, Vader, dat niets gebeurt zonder dat u daar weet van hebt. Ik kom tot u, omdat ik rust en vrede vind in uw heilige aanwezigheid. Ik bid tot u, omdat u bent die u bent. Samengevat, we hebben vanmorgen twee dingen gezien. We hebben de oproep gezien van de Heer Jezus dat hij zegt dat wij altijd moeten bidden. En dat we de moed niet moeten verliezen. En we hebben gezien waarom. In de eerste plaats, en dat is echt een waarschuwing. En ik wil echt vragen dat jullie daarover gaan nadenken. En ik ben er zelf, het heeft mij ontzettend diep geraakt. De eerste is dat als ik ophoud te bidden, als jij en ik de moed gaan verliezen, dan zal ons geloof lauw worden. En hier is de waarschuwing. Openbaring 3 vers 16 waarschuwt ons. Maar omdat u lauw bent, niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. En dus vanmorgen de oproep aan ons allemaal om ons gebedsleven in de komende tijd eens goed tegen het licht te houden. Jezus laat ons zien dat geloof en bidden hand in hand gaan. Met andere woorden, door te kijken naar mijn gebedsleven kunnen jullie iets zeggen over mijn geloofsleven, mijn vertrouwen, mijn geloof in God als Vader. Martin Lloyd-Jones, we hebben het gezien, die zei, bidden is geloofsbelijdenis. Uit mijn bidden blijkt mijn geloof. En dat is het eerste, dat is een ernstige oproep vanmorgen aan ons allemaal door de Heer Jezus. En het tweede, en dat is meer positief, en ik wil positief eindigen. We zien hier dat Jezus ons oproept om te blijven bidden, om niet moe te worden. Om te volharden in te bidden, in het bidden, omdat God geen onrechtvaardige rechter is. Maar een God die welwillend is, die verlangend, die wacht om te kunnen geven, die vol van barmhartigheid is en vol van genade. En vers 7 van Lucas 18 zegt, God zal recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen. En daarom, broeders en zusters, laten wij volharden in gebed. Dat we voortdurend, waar je ook bent, en ik zeg in de auto wel eens gekscherend, als ik bid, als we onderweg gaan op vakantie, papa heeft zijn ogen open. We hoeven onze ogen niet te sluiten. Zolang we maar bij God en met God in contact zijn en met hem praten. Dat we door te bidden, dat wij onze afhankelijkheid tonen aan God. En dat wij ons mogen verheugen op het moment dat hij ons geeft. Dat hij onze begeerten en onze verlangens invult. Met dat doel, dat hij dan de glorie krijgt. Laten we bidden. Ja, Heere, dat is mijn gebed, Heer, dat u dat in ons bewerkstelligt. Heer, dat we niet anders kunnen, Heer, dan dat we bij u komen. Dat we u kennen als de gever, als de schepper van hemel en aarde die alles in zijn hand houdt. Dat we weten, Vader, dat u ernaar verlangt dat we bij u komen. En dat we onze knieën buigen en dat we voor uw aangezicht komen. En dat we onze harten voor u uitstorten, omdat u dat wilt. Maar ook omdat u ons wilt geven, Vader. U zegt in uw woord, Heer, dat u, voordat wij onze gebeden hebben uitgesproken, dat u ons al wilt antwoorden. En maak, Heer, dat we dat gaan zien, dat we dat gaan ontdekken. Dat we mogen gaan ontdekken, Heer, welke plaats onze gebeden, hoe klein ook, Heer, zijn, welke plaats dat het heeft in uw schepping. En we willen u, Heer, Vader, we willen u die eer geven die u toekomt. En maak, Heer, dat we oprecht zijn. Dat we niet veinzen. Dat we niet gebeden uitspreken, Heer, om het uitspreken. Heer, want u luistert in de eerste plaats naar ons hart. Heer, u zegt in uw woord, Heer, dat als ons hart volkomen naar u uitgaat, Heer, dat u ons zult bijstaan. Heer, maak, Heer, dat u leert ons bidden, Vader, wetende wat een belangrijke plaats en wat een belangrijke plan, wat een belangrijk plan dat u heeft, Heer, met onze gebeden. Heer, neemt u onze gebeden, Heer, de lofzang van vanmorgen, van de eredienst, Heer, onze gebeden die uitgesproken zijn. En dit woord, Heer, laat het zijn, Heer, tot eer van uw naam.